Allereerst nog een aantal mededelingen, gemeente. Eerste mededeling is de eerste huwelijksafkondiging van Anton Mans en Lilian de Bakker. Tweede afkondiging is een herinnering dat op deze dag de maandelijkse collecte voor het bouwfonds zal worden gehouden. De derde afkondiging is een herinnering aan het feit dat deze middag om 3:00 een aangepaste kerkdienst gehouden zal worden in de Nederlands Hervormde Kerk hier ter plaatse. En tenslotte mag ik u ook een persoonlijke mededeling doen. Sommigen van u weten het al, anderen misschien nog niet, dat we gisteren verblijd zijn met de geboorte van een zoon en dat de Heere alles voorspoedig heeft gemaakt. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 27, de versen 3 en 5. Psalm 27, vers 3 en vers 5. Och mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. En het vijfde vers. Mijn hart zegt mij, o Heere, van uwentwege, zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. 3 en 5 van Psalm 27. We willen nu luisteren naar het lezen van Gods heilige wet en in aansluiting op de lezing van de wet des Heren zingen we uit Psalm 147, daarvan het 10e vers. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. 10e vers van Psalm 147. Waarna de schriftlezing volgt die u deze morgen kunt vinden in het 40ste hoofdstuk van de profetieën van Jesaja, daarvan de versen 1 tot en met 11. We noemen u Jesaja 40, de versen 1 tot en met 11 na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 147, het 10e vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Jesaja 40. Troost, troost mijn volk, zal u liederen God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roept haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is en dat zij van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Een stem des roependen in de woestijn, bereid de weg des Heren, maak recht in de wildernis een baan voor onze God. Alle dalen zullen verhoogd worden en alle bergen en heuvelen zullen vernederd worden. En wat krom is, dat zal recht. En wat hobbelachtig is, dat zal tot een vallei gemaakt worden. En de heerlijkheid des Heren zal geopenbaard worden. En alle vlees tegelijk zal zien dat hij de mond des Heren gesproken heeft. Een stem zegt, roept. En hij zegt, wat zal ik roepen? Alle vlees is gras. En al zijn goede tierenheid als een bloem des velds, het gras verdort. De bloem valt af als de geest des Heren daarin blaast. Voorwaar, het volk is gras. Het gras verdort. De bloem valt af. Maar het woord onze Gods bestaat in der eeuwigheid. O Sion, gij verkondigster van goede boodschap. Klim op een hoge berg. O Jeruzalem, gij verkondigster van goede boodschap. Hef uw stem op met macht. Hef ze op, vrees niet, zeg de steden van Juda, zie, hier is uw God. Ziet, de Heere Heere zal komen tegen de sterke, en zijn arm zal heersen. Ziet, zijn loon is bij hem, en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Hij zal zijn kudde weiden gelijk een herder. Hij zal de lammeren in zijn armen vergaderen en in zijn schoot dragen. De zogenden zal hij zachtjes leiden. Tot zover de lezing van dit gedeelte van het woord van God. De tekst die we deze morgen met Gods hulp willen overdenken, kunt u vinden in dit gedeelte wat aan u gelezen is. Jesaja 40, de beide eerste versen, waar we Gods woord en onze tekst lezen. Troost, troost mijn volk, zal u lieder God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roept haar toe dat haar strijd vervuld is. Dat haar ongerechtigheid verzoend is. Dat zij van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. En in het licht van deze woorden willen we nadenken over de eerste zondag van de Heidelberger Catechismus. Vraag en antwoord 1, en we zullen maar een gedeelte van het antwoord kunnen behandelen vanmorgen. Ik zal alleen dat gedeelte van het antwoord lezen wat vanmorgen onze aandacht vraagt. De eerste vraag, het eerste antwoord en daarvan het eerste gedeelte. Vraag 1, wat is uw enige troost, beide in leven en sterven? En het antwoord luidt dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet mijn, maar mijns getrouwe zaligmakers, Jezus Christus, eigen ben. Tot zover. Willen we ons eerst verenigen in gemeenschappelijk gebed en de Heere vragen om zijn zegen. Gij, Heere, zijt de machtige, de volzalige in uzelf, de rechtvaardige, de barmhartige. En tot u komen wij aan het begin van deze zondag, aan het begin van deze dienst, om uw naam te erkennen voor alles wat u ons hebt willen geven, ook deze week die voorbij is. En voor het feit dat u ons deze dag schenkt, de dag die u naar uw naam hebt genoemd en die u hebt apart gezet voor uw heilige dienst. En we smeken u, Heere, schenk thans uw zegeningen. O Heere, geef heil op deze dag. Want het is zo nodig, Heere, dat we wanneer we zijn samengekomen in een uur van luisteren naar uw woord, van verkondiging van uw woord en van gebed, dat u zelf uw zegen schenkt. Want wat zal het zijn zonder uw zegen? Dan zullen onze woorden slechts lege woorden zijn. En dan zal het niets te betekenen hebben. En daarom smeken we van u, wil u uw zegen schenken. En uw heil openbaren op deze dag. Geef dat in uw woord de werking van uw Heilige Geest mag meekomen. En dat wij door woord en geest worden aangeraakt. Wil u bij het luisteren naar uw woord alle hindernissen wegnemen. U weet, er kunnen zoveel struikelblokken zijn in het luisteren, ook in het spreken. Heere, neem ze genadig weg. En laat het zo mogen zijn dat en in spreken en in het luisteren naar uw woord onze harten en onze gedachten gevangen gelegd worden onder dat woord. Wil geven, Heere, dat door uw geest er zegen mag vallen wanneer het woord van vrije genade verkondigd wordt. Wil zondaren te sterk worden. U kent ieder in ons midden die nog onbekeerd is, vreemdeling is van u. O God, wil u ze te sterk worden, bijzonder hen die zorgeloos doorleven, alsof er geen dood en geen eeuwigheid is. Heere, wil jongeren en ook ouderen die onbezorgd verder leven zo te sterk worden vanmorgen dat die dringende vraag die voor ons ligt ook hun vraag wordt. Wat is nu uw enige troost? Heere, leer het hen zien dat ze alle troost missen. En wil u geven dat dat een reden mag worden waarom ze in de nood en in de stilte u gaan zoeken, het belijden dat ze alles missen en smeken om die genade die alleen redt van de dood en waardoor alleen troost te vinden is. Denk aan hen, Heere, die weten dat er iets gebeuren moet, een wonder moet gebeuren, en die daar ook bij leven, die dagelijks bidden om bekering, om de vernieuwing van het hart, maar bij wie het niet verder komt. Heere, wil u geven wanneer er zonde is, wanneer er schuld is, dat het ontdekkend licht van uw Heilige Geest die schuld open mag leggen. En dat we met al onze gebeden en met al ons zoeken voor u in de schuld mogen komen en verloren zondaar mogen worden. In onze onwaardigheid terechtkomen. En als mensen die het niet verdiend hebben, leren roepen om onverdiende gunst, om zaligheid die van uw kant komt. Denk, Heere, aan allen die u vrezen mogen. Wil u geven dat al uw kinderen, of ze in twijfels en vragen zitten, of misschien meer vastheid in hun leven mogen kennen, wil u uw kinderen bezoeken. En wil u geven dat ze onderwijs ontvangen mogen van boven. En dat ook die vraag met dat kostbare antwoord wat vanmorgen voor ons ligt, zo aan hun hart toegepast mag worden, dat er van verre staande mogen zien wat ze nu in u mogen hebben. En het verlangen in hun hart geboren wordt om dat wat bij u te vinden is, nu ook meer en meer persoonlijk te kennen en daar persoonlijk in te delen. En degene die veel van u ontvangen hebben, Heere, leid ze maar dieper in de verborgenheden van de kennis van die enige troost. En wil u geven dat uw volk zich in u mag verblijden en mag zien op dat wat ze ontvangen hebben in die getrouwe zaligmaker, Jezus Christus, die de zaligheid van zijn volk zo ter harte gaat, dat hij zichzelf gegeven heeft. Ja, wie de zaligheid meer ter harte gaat dan het zijn kinderen ter harte gaat. Want zij zijn de ontrouwe kinderen, maar hij is de getrouwe zaligmaker. Heere, wil u dat vanmorgen ook vanuit uw woord aan ons allen laten zien. Wil zo met ons zijn, u kent ons in onze geestelijke vragen of het gebrek aan geestelijke vragen. U kent ons in onze geestelijke noden of het gebrek aan onze geestelijke noden. U weet alle dingen. Wil u aan ons denken naar uw gunst en naar uw welbehagen. We smeken u, Heere, denk aan de gehele gemeente. We zijn er deze week heel nadrukkelijk opnieuw aan herinnerd dat dood en leven zo dicht bij elkaar liggen. De afgelopen periode hebt u op dit eiland en ook in de plaats waar wij wonen gesproken zo aangrijpend door de dood. En deze afgelopen week hebt u ook in ons midden stem van de dood doen horen. U hebt zuster Jordaan Bakelaar deze week weggenomen uit dit leven op de leeftijd van 90 jaar. En we smeken van u, Heren, wil u de bedroefde familie gedenken. Bijzonder ook de familieleden die hier met ons zijn in de kerk. En de familieleden die met ons meeluisteren voor de kerktelefoon. Wil u de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen gedenken. En bijzonder ook de naaste familie, de zusters in het bejaardentehuis. Heren, u weet wat voor verdriet er leeft in de harten. En we smeken van u, wil u die troost. De troost waarvan ook ons schriftwoord spreekt in het hart schenken. Opdat kinderen en kleinkinderen, zusters, hun kracht en hulp alleen bij u mogen zoeken. En wil u geven, Heren, dat nu de lege plaats gekomen is, toch nog onverwacht. Dat die lege plaats vervuld mag worden met uzelf. Heren, wil u in de familiekring met uw gunst en met uw genade vernieuwend, bekerend werken tot eer van uw naam. En tot zaligheid van zondaren. Dood en leven liggen dicht bij elkaar. We mogen ook vanmorgen uw naam erkennen. Dat u binnen ons eigen gezin kinderzegen en voor ons als ouders vreugde gegeven hebt. Heere, u hebt na een periode toch van zorgen en van vragen soms zo wonderlijk alles welgemaakt. En er is alle reden om uw naam te danken. En u weet, u het, Heere, dat we de reden kunnen zien en dat we het mogen zeggen dat u het waard bent, maar dat we u nooit kunnen danken zoals u het waard bent en zoals het zou moeten. De dichter zei het al. Wat zal ik de Heere vergelden? Heere, dat kunnen wij nooit. Maar we bidden u, zou u de dank in onze harten willen geven en willen laten blijven. En zou u ook gebed willen geven, voortdurend. Gebed om u, om uw gunst en om uw genade. Heren, wil u in ons gezin werken, onder onze kinderen. Bijzonder in het hart van deze kleine jongen. En zou u willen geven, dat hij uit genade, want zo kan het alleen, een kind mag worden wat u de Heren vreest. Heren, werk niet alleen in zijn hart, maar in de harten van allen die tot ons gezin mogen behoren. Want het is zo nodig, op reis naar de eeuwigheid. Ontferm u over ons, Heren, ook als ouders geef, dat we genade ontvangen om onze kinderen voor te houden en voor te leven. Want dat kan ook alleen maar vanuit u. Wil u alle ouders, alle kinderen gedenken? Wil u geven dat allen die kinderen ontvingen van u, door u onderwezen mogen worden, en kracht, wijsheid, geduld en genade ontvangen om hun kinderen voor te gaan en voor te leven. Werk nog, Heren, ook onder de kinderen, ook in het jonge geslacht. Laat uw koninkrijk mogen komen en Satan verliezen mogen leiden onder ons. Heren, verdiend is het niet, maar wil u het doen uit enkel genade. We bidden u, Heren, wil u zijn met allen die ziek zijn. We dragen ze aan u op. We smeken u of u bijzonder ook gedenken wilt aan zuster van de Boom in het ziekenhuis. U weet alle vragen en moeite. Geef, Heren, dat ze in het ziekenhuis uw hulp en bijstand ervaren mag. En laat het zo mogen zijn dat de middelen die gebruikt worden nog gezegend mogen worden, zodat ze nog wat mag opknappen. En wil u bovenal geven dat uw gunst, die meer dan iets anders nodig is, ook haar deel mag zijn. Wil u ook bijzonder zijn met broeder Kattenstaart. We zeggen uw naam dank dat het tot op heden toch zo mag gaan zoals het gaat. Er zijn redenen om uw naam te erkennen, maar er blijven zorgen en er blijven redenen om te vragen. En daarom smeken we van u, wil u hem krachten geven en zou u nog herstel willen schenken? Bij u is dat toch mogelijk? Ja, wil u de middelen gebruiken. En geef, Heere, dat hij in zijn omstandigheden maar veel van u afhankelijk mag zijn. En wil u ook persoonlijk in gunst op hem neerzien. We smeken u, wil u zo aan ons allen denken met al onze vragen, met al onze redenen van dankbaarheid. Woon en werk in ons midden en zie op ons aan, in uw gunst en in uw genade. Om Jezus wil. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 46, de versen 1 en 6. Ondertussen krijgt u gelegenheid uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. Psalm 46, de versen 1 en 6 willen we samen zingen. God is een toevlucht voor de zijne, hun sterkte als zij door droefheid kwijnen. En het zesde vers, de Heere, de God der legerscharen, is met ons. Hoed ons in gevaren. 1 en 6 van Psalm 46. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 73, het 13e vers. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Het 13e vers van Psalm 73. Aan het einde van de prediking na het amen. Geliefde gemeente, ons leven hier op aarde is heel vaak vergeleken met een klein schip dat vaart op een wijde zee. Zo spreken we vaak over ons levensschip of over het scheepje op de levenszee. En dat beeld is altijd weer een aangrijpend beeld, want het roept de gedachte op van een schip, van een levensschip dat soms heen en weer geslingerd wordt op de woelige wateren. De reis verloopt namelijk niet altijd even rustig. En juist in onze tijd zijn er heel wat mensen die gebukt gaan onder stormen van beproeving, onzekerheid en onbeantwoorde vragen. Bovendien, voor velen lijkt er vandaag geen schuilplaats te zijn waar ze midden in die stormen van het leven schuiling kunnen vinden. Mensen zijn bang in deze tijd van de angst dat ze door de stormen van het leven weggeblazen zullen worden. En ze zullen ook weggeblazen worden tenzij ze een anker hebben dat houdt en houvast geeft. Dat rust geeft te midden van de woelige baren. Waar we zo'n anker kunnen vinden? Wel, onze catechismus zegt dat dat anker, dat rust en zekerheid geeft op de levenszee, alleen maar te vinden is in het woord van de levende God. En dat dat anker alleen maar ons eigendom wordt door de werking van de Heilige Geest. Het is het anker waarop geschreven staat, de enige troost, beide in leven en sterven. Wat is dat anker, vraagt u, dat alleen door het woord en door de geest gegeven kan worden? Wat is die troost die als enige houvast, die als enige zekerheid biedt? Wel, we hopen er vanmorgen kort over na te denken met de hulp van de Heere en schrijven boven deze prediking als thema de enige troost. En daarbij zijn er twee dingen die vanmorgen onze aandacht vragen. Allereerst het uitzonderlijk karakter van deze troost. Want het gaat om de enige troost. Ten tweede om het geestelijk karakter van deze troost. Want die troost bestaat in het eigendom zijn van Jezus Christus. De enige troost, dat is het thema. Allereerst het uitzonderlijk karakter van deze troost. En ten tweede het geestelijk karakter van deze troost. U weet dat deze woorden, wat is uw enige troost, de eerste woorden zijn van onze Heidelberger. En die heel bekende eerste vraag van de Heidelberger catechismus is toch eigenlijk wel bijzonder opmerkelijk. Vorige week hebben we namelijk gezien, in onze inleidende preek over de Heidelberger catechismus, dat de catechismus uit Heidelberg één van de vele leerboeken is die in de tijd van de reformatie geschreven zijn. Er zijn er zeker meer dan 100 geschreven. En de meeste van die catechismussen uit die tijd beginnen toch met een hele algemene vraag. Bijvoorbeeld deze vraag. Wat is de hoofdzaak van de christelijke godsdienst? Of, met welk doel heeft God de mens geschapen? Zo begint bijvoorbeeld de kleine catechismus van Westminster, die in het Engelse taalgebied zo'n grote verspreiding heeft. Daar luidt de eerste vraag: wat is het voornaamste doel van het leven van de mens? En het antwoord is: Het voornaamste doel van het leven van de mens is de verheerlijking van God en eeuwige vreugde in Hem te mogen bezitten. Kijk, als we dit soort vragen en antwoorden uit andere catechismussen gaan vergelijken met onze Heidelberger, met deze eerste vraag, dan valt op dat in onze Heidelberger er heel persoonlijk gevraagd wordt. En die heel persoonlijke vraag luidt dan: wat is uw enige troost? Dat heel persoonlijke wat telkens weer op het persoonlijke leven gewezen wordt, dat vindt u zo niet in de meeste andere catechismussen. En bijzonder ook dat element van: wat is uw troost? Wat troost u? Is iets wat heel kenmerkend is voor deze catechismus die uit Heidelberg afkomstig is. En zo mogen we het zeggen, die eerste vraag is toch wel heel bijzonder. In zijn persoonlijk karakter en ook in de nadruk die het legt op: wat is uw enige troost? Daarmee komt dat woord troost toch wel heel sterk op de voorgrond te staan. Dat is als het ware het leidinggevende woord, het bepalende woord voor niet alleen deze vraag en dit antwoord, maar voor de hele Heidelberger catechismus. Wat is dan troost? Wat is dan troost zoals de Heidelberger daarover spreekt, zoals de Bijbel daarover spreekt, ook in de woorden van onze tekst? Wel, er is een heel bekende omschrijving van het woord troost. Sommigen van u kennen hem misschien. Het is de omschrijving van Zacharias Ursinus, de opsteller van deze catechismus, die in zijn toelichting, het schatboek wordt het vaak genoemd, zijn toelichting op de Heidelberger catechismus geschreven heeft, dat troost het stellen is van een zeker goed tegenover een zeker kwaad. Troost is het stellen van een zeker goed tegenover een zeker kwaad. Stelt u voor, er is een zeker kwaad. Bijvoorbeeld, u bent in rouw. U hebt een verlies geleden. Dan is troost dat er tegenover dat kwaad van het lijden van het verlies iets goeds gesteld wordt. Stelt u voor, u bent verdrietig om de zorgen van het leven. Dan is dat een kwaad. En dan betekent troost dat er tegenover dat kwaad iets goeds gesteld wordt. Troost is het stellen van een zeker goed tegenover een zeker kwaad. Als we dat zo wat op ons in laten werken, dan zult u begrijpen, gemeente, dat juist deze omschrijving van het woord troost ons eraan herinnert dat dat woord troost alleen maar klonk en klinkt sinds het paradijs voor ons gesloten is. Dat woord troost, dat kan alleen maar klinken in een gevallen wereld. Want voordat Adam van God was afgevallen, was er geen rouw, waren er geen zonden, was er ook geen kwaad. Was er geen troost nodig? De mens kende geen kwaad, kende geen rouw, kende geen dood en kende geen zonde. En zolang er die kwaden niet waren, was het ook niet nodig dat er iets goeds tegenover dat kwaad gesteld zou worden. En daarom is het zo dat omdat het kwade in deze wereld gekomen is, omdat de zorgen in de wereld gekomen zijn en bovenal omdat de zonde in de wereld gekomen is, dat wij dat woord troost nodig hebben. En dat woord troost hebben leren spellen. Want juist omdat er zekere kwaden in dit leven gekomen zijn, hebben we dat zekere goed van de troost nodig. En u vraagt onze catechismus, nee, niet in het algemeen, naar wat voor goede dingen zijn er dan nog, waardoor u getroost kunt worden in de moeilijkheden en in de zorgen van het leven? Nee, onze catechismus vraagt door. En zegt, ja kijk, bij al die kwaden in het leven, bij alle rouw, bij alle ziekte, bij alle zorgen, wat is nu uw enige troost? Wat is die troost die ten opzichte van het kwaad in uw leven u alleen vastheid biedt, u alleen levensvervulling biedt? Wat is het zekere goed, wat te midden van het kwaad in uw leven alleen troosten kan, blijven troosten kan? Kijk, op die vraag geeft onze catechismus een heel duidelijk antwoord. Maar op die vraag kunnen natuurlijk ook andere antwoorden gegeven worden. En daar moeten we toch ook even op wijzen. Mensen kunnen bij de zorgen en de vragen van het leven de vraag naar de enige troost toch ook zo beantwoorden dat ze zeggen, ja, wat is nu mijn enige levensvervulling? Wat is nu het enige goede in mijn leven waaraan ik me optrek en waaraan ik kracht ontleen? Ja, dat kan bijvoorbeeld voor de een zijn welvaart, het maatschappelijk goed, rijkdom. Want laten we het maar niet vergeten, gemeente, heel veel mensen vandaag, zeker ook in het Westen, zijn sterk materialistisch ingesteld. Ze zoeken hun levensvervulling, hun troost als het ware, in het goede van deze aarde en in het genieten van dat goede van deze aarde. Ze zoeken het in geld en goed, in de overvloed, in de zoveelste vakantie, noemt u maar op. Dat is het wat hun leven vult. Hun levenshouding wordt aangrijpend onder woorden gebracht, ergens in het boek Job, in hoofdstuk 31, waar Job zegt, zij hebben het goud tot hun hoop gezet. En ze hebben tot het fijn goud gezegd, gij zijt mijn vertrouwen. Ze zijn blij geweest omdat hun vermogen groot was en omdat hun hand geweldig veel verkregen had. Dat is hun troost, het goede van deze aarde, en meer hebben ze niet. Het kan ook anders gebeuren. Andere mensen geven niet zoveel om het goede, om de rijkdom. Hun belangstelling gaat meer uit naar andere dingen. Zij hebben een eerzucht, een ambitie, een streving in hun hart die ze vervuld willen zien. Ze willen iets worden, ze dromen van een eer, van roem, van een naam en van succes. En ze proberen alles om dat te bereiken. Dat vervult hun leven. Dat is het wat nog glans aan hun leven geeft. Dat is het goede in hun leven. We zouden kunnen zeggen de troost in hun leven. Maar als ze dan bereikt hebben wat ze zo met alle krachten hebben nagestreefd, dan blijkt heel vaak dat er nog een leegte in hun leven overblijft. Ik heb bereikt waar ik naar gestreefd heb, zeggen ze. Maar het heeft me toch niet die vervulling gebracht die ik verwachtte. Ze zoeken troost in succes, in eer, in roem. Maar ze vinden toch niet wat ze verwachten. Kan nog anders. Mensen zoeken hun leven te vervullen door te leven naar het goeddunken van hun eigen hart. Boven hun levensboek staan geschreven die woorden uit Jesaja. Laat ons eten en laat ons drinken. Laat ons vrolijk zijn, want morgen sterven ze. Meer hebben ze niet. En zo zouden we door kunnen gaan, gemeente, met het tekenen van allerlei manieren waarop wij mensen in dit leven naar levensvervulling zoeken. Zin aan ons leven proberen te geven. De welvaart, onze dorst naar eer of succes. Het zoeken te leven naar het goeddunken van ons eigen hart. En zoveel andere dingen meer. Dat kunnen de dingen zijn die ons leven vervullen. En dat is eigenlijk te midden van het kwade wat dit leven geeft. Onze enige troost. Onze enige hoop. Als dat zo is. En misschien heb ik het tegen iemand in de kerk vanmorgen. Als dat zo is. Als onze diepste levensvervulling en misschien wel onze enigste levensvervulling gericht is op dit soort dingen. Wat is onze troost dan ontzaggelijk arm, nameloos arm. Want we kunnen wel denken dat deze dingen ons kunnen troosten en ons levensvervulling kunnen geven. Maar uiteindelijk zal blijken, gemeente, dat dit soort troost geen houvast biedt, geen grond biedt, dat we met dit soort oppervlakkige troost omkomen. Weet u waarom? Omdat we nog steeds van onszelf zijn. En zolang we van onszelf zijn, zolang we zonder God zijn, zolang we alleen in deze wereld staan, kunnen we ons wel denken te troosten. Maar we missen de ene ware troost in leven en in sterven. Dat betekent ook dat allerlei soorten troost waarmee wij ons op de been kunnen houden, die een wat meer godsdienstige kleur hebben, niet voor God kunnen bestaan. En ook daar wil ik op wijzen. Het kan zo zijn dat we niet oppervlakkig leven. Dat we niet alleen maar voor het geld en voor het goed van deze wereld leven. Dat we toch zeggen, en het komt ook in ons leven uit, dat we God nodig hebben. En dat we weten, alleen de Heere kan kracht, hulp, genade en alles geven wat nodig is. En toch, in ons leven blijkt dat dat alleen maar een belijdenis van onze lippen is. Of alleen maar aan de oppervlakte zit. Of dat we in onze gebeden altijd bezig zijn met de dingen van dit leven. En de Heere om kracht en hulp vragen voor ons dagelijks leven. En dat is goed. Maar toch eigenlijk nooit verder komen. Misschien wel kunnen spreken van hulp en van gunst bewijzen van de Heere. En dat is een zegen in ons dagelijks leven. In het leven van alle dag. Hulp bij ziekte. Kracht bij de opvoeding. Sterkte in bijzonder moeilijke omstandigheden. Noemt u het allemaal maar op. Maar het komt toch eigenlijk nooit verder. Om het in de woorden van de catechismus te zeggen. We hebben de Heere alleen maar nodig voor het lichaam, voor het tijdelijke. En niet zo erg, niet zo nadrukkelijk voor de ziel. We kunnen zelfs biddend tot God. En overtuigd dat die enige troost nodig is. Nog zo op verkeerde manieren met de dingen van de schrift en met het woord van God omgaan. Alleen maar staren op het tijdelijke en niet op het eeuwige. Alleen maar staren op de dingen van de tijd. Zonder te staren op de dingen van de eeuwigheid. We kunnen zelfs wanneer we bezig zijn met de dingen van de eeuwigheid. Nog zo weinig het ene nodige in het oog hebben. En niet zien dat dat nu alleen verkregen wordt. In de weg van het schuldenaar, van het zondaar voor God worden. Door genade alleen. We kunnen nog zo vastzitten en steunen op onze eigen gerechtigheden. En pleiten op onze eigen goedheid. Als dat de dingen zijn in ons leven, en ik stip het zomaar aan, u begrijpt het. Dan is het toch nog zo arm. Want terwijl we alleen maar gericht zijn op de dingen van dit leven, op het tijdelijke. Of alleen maar gericht zijn op onze eigen gerechtigheden, op onze eigen goedheid. Dan staan we ten diepste nog voor eigen rekening. We zijn nog van onszelf. En zolang we van onszelf zijn, gemeente, hebben we de enige troost niet. Hebben we die troost niet, waarvan onze catechismus spreekt en waarvan ook hier in dit tekstwoord gesproken wordt. Want zolang we nog van onszelf zijn, staan we zonder God in de wereld. En daarvan zegt de Bijbel het zo aangrijpend, dat wie zonder God in de wereld staat en zonder zijn Christus in de wereld staat, die heeft geen hoop, die heeft geen troost. Wie zonder God in de wereld staat, is nog het eigendom van zonde en in wezen van de vorst der duisternis. Leeft nog in de machten van Satan en in de banden van de dood. En daarom, zolang we nog voor eigen rekening staan en in die banden verstrikt zitten, kunnen we ons wel proberen met allerlei dingen te troosten. En dan zet ik troosten maar tussen aanhalingstekens. Kunnen we proberen het te zoeken in de dingen van deze wereld, of in wat godsdienstigheid. Maar laten we het niet vergeten, dat zolang we nog staan voor eigen rekening, allerlei vormen van troost, allerlei vormen van levensvervulling geen grond hebben en geen bodem hebben. En uiteindelijk voor de eeuwigheid geen waarde hebben. En juist omdat dat zo'n ernstige zaak is, wat is uw enige troost? En die troost alleen maar hierin bestaat dat ik niet mijn eigendom ben, maar het eigendom geworden ben van een ander. Niet voor eigen rekening leef, maar mag leven voor rekening van een ander. Juist omdat dat in onze catechismus van het begin af aan zo benadrukt wordt, is het zo belangrijk dat we gaan zien dat we die troost nog missen als we niet onder die grote eigenaar gekomen zijn. Onder die getrouwe zaligmaker. En als we dan vanmorgen in de kerk eerlijk moeten zeggen, die enige troost zoals die in de catechismus getekend wordt, die mis ik nu. Ik heb altijd mijn leven nog geprobeerd te vullen met andere dingen. En me misschien daar ook wel een beetje mee getroost. Ach, mijn lieve vriend, wat is nodig dat u met al die dwaze troost en al die troost die tekort schiet, op de knieën komt en voor God zegt dat u nu alle troost mist. Daar wacht de Heere nu op dat mensen komen in hun nood, in hun schuld, in hun verlorenheid en aan de Heere gaan zeggen hoe het is. Heere, ik heb gezondigd. Heere, ik mis die troost nog. Wil u me die troost schenken? Want echt, die ene troost, waarvan de catechismus zegt dat het de enige is in leven en in sterven, die troost, die ontvangen we alleen wanneer we van een ander worden. En daarom onderstrepen we het vanmorgen, de noodzaak van de waarachtige bekering, van het door het geloof worden van een ander, deze Heere Jezus Christus. Wat is dat dan, dat worden van een ander? Ach, we kunnen het vanmorgen maar heel even aanstippen, we komen er nog op terug. Wel, dat worden van een ander, die enige troost, daarvan zegt onze catechismus dat ze hierin bestaat dat ik niet meer mijn eigendom ben, maar dat ik met lichaam en ziel mijn getrouwe zaligmaker tot eigendom geworden ben. Dat is de enige troost. En hoe komt dat nu? Hoe werkt dat nu? Wel, laten we nog even dat woord troost vasthouden. Dat woord troost kan in het oorspronkelijk ook betekenen, en dan denk ik aan de Hebreeuwse Bijbel, het Oude Testament, kan ook betekenen erbarmen, ontferming. En dat is een heel belangrijk iets. Die troost, die komt voort uit erbarmen, uit ontferming. Als hier aan Jeruzalem gezegd wordt, aan Sion, troost, troost mijn volk. Dan komt die troost van God voort, niet omdat het volk het verdiend heeft, niet omdat ze dat ernaar maakten, maar dan komt die troost voort uit de eeuwige barmhartigheden van God. Uit de eeuwige ontfermingen van God. Die troost ontspringt niet aan's mensen gerechtigheden. Die troost ontspringt aan de eeuwige liefde. Kijk, daar begint het. Ik mag ook zeggen, daar is het begonnen. In de eeuwige liefde van God. En alleen door Gods liefde, door Gods vrije gunst, wordt een mensenkind uit de machten van dood en zonde verlost en het eigendom van de Heere Jezus Christus. Alleen door die eeuwige liefde wordt hij getroost. Met minder kan het niet dan met de eeuwige liefde Gods. Met minder kunnen we niet getroost worden dan met die vrije gunst van de eeuwige barmhartigheden. En daarom wordt in deze belijdenis met nadruk onderstreept: wat is uw enige troost? Die enige troost vloeit voort uit de eeuwige barmhartigheden van God. En als het gaat over die eeuwige barmhartigheden van God, die alleen troost kunnen bieden, dan lees ik in die eeuwige barmhartigheden van God met name één naam gespeld. En dat is die naam van de Heere Jezus Christus. Staat er zo mooi in de tekst van onze oude Heidelberger: van mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus. De barmhartigheden van de drie-enige God, die komen tot uitdrukking, die komen tot openbaring in die getrouwe zaligmaker Jezus Christus. Want die getrouwe zaligmaker Jezus Christus heeft nu op zich genomen om alle eisen van God te vervullen. Om de eis van Gods gerechtigheid te vervullen. Om dat wat de barmhartigheid vroeg te vervullen. Om alles wat God vroeg en eiste en verwachtte zo te vervullen dat er zaligheid te verkrijgen is voor verloren zondaren. En die getrouwe Heere Jezus Christus heeft het in de eeuwigheid al gezegd: ik kom om borg te zijn. Ik zal komen als middelaar, als leidende borg en zaligmaker. Ik zal komen om mijn leven tot een schuldoffer te geven. Die getrouwe Heere Jezus Christus heeft laten zien in heel zijn levensgang dat hij trouw zijn woord houdt. Hij heeft van het begin van zijn menswording af, van de geboorte in Bethlehem af, tot aan zijn dood op het vloekhout van Golgotha, getrouw alles gedaan wat God van hem eiste. En zo heeft hij de genade verdiend en verworven. Zo heeft hij troost verdiend en verworven. De troost die uit de eeuwige barmhartigheden komt, heeft deze trouwe zaligmaker verworven. Door stap voor stap die bittere weg van lijden en gehoorzaamheid te gaan. O, wat is nodig, gemeente, dat we vanmorgen zo nadenken over de trouw van deze zaligmaker. Want hij is niet alleen getrouw geweest in het volbrengen van wat God van hem vroeg. In het gaan van die weg, de weg van de smart, de weg naar het kruis. Maar ook nu hij verheerlijkt is, is hij nog de getrouwe. En wil hij nog als de getrouwe zijn woord houden. En wil hij aan arme zondaren dat heil wat hij verworven is, heeft uitdelen en schenken om niet. Hij wil het schenken aan verlorenen, aan mensen die bij zichzelf geen gerechtigheid kunnen ontdekken. Hij is de getrouwe zaligmaker. En vandaar dat we met nadruk moeten zeggen vanmorgen, de troost waar het hier over gaat, die troost hangt af van de trouw van de Heere Jezus Christus. Die hangt niet af van de trouw van zijn volk. Of van de trouw van mensen. Want als het zou afhangen van uw trouw of van mijn trouw, Dan moeten we het zeggen, wij zijn alleen maar ontrouw. Dan moet een jongen of meisje het vanmorgen in de kerk zeggen. Ik heb gezondigd. En zonde is ontrouw, afval van God. Dan moet een kind van God het zeggen vanmorgen in de kerk. De Heere heeft me opgezocht en in gunst op me neergezien. Maar ik stel zoveel ontrouw tegenover zijn trouw. Dwalend als een schaap dat onbedacht de herder heeft verloren. Dat ben ik. Ja, dan moet je het soms ook als ambtsdrager zeggen. Heere, u hebt me geroepen. U hebt me kracht gegeven. Maar heel vaak net als Jona. Eigen wegen gaan, ontrouw. Wat is er niet een ontrouw bij mensen? Wat is er niet een ontrouw bij Gods kinderen? Wat is er niet een ontrouw bij Gods knechten? Als het daarvan af zou hangen, nee, dan zouden ze nooit troost ontvangen. Want in hun ontrouw verzondigen ze het ieder ogenblik opnieuw. Maar die troost die uit de barmhartigheden van God vloeit, die is gegrond op de trouw van de Heere Jezus Christus. Dominee Bakker zegt in een van zijn preken, vandaar dat je het zeggen mag, dat de zaligheid van zijn volk, de Heere Jezus Christus, meer ter harte gaat dan een van zijn kinderen. Want Gods kinderen bewijzen het door hun ontrouw, dat de zaligheid hen soms niet zo ter harte gaat. En hun vlees nooit ter harte gaat. Maar Christus, die getrouwe zaligmaker, bewijst het. Dat de zaligheid van zijn volk aan hem meer ter harte gaat dan aan al zijn kinderen. Wat een ontroerende gedachte. Dat die zaligheid, die troost nu ter harte gaat aan de Heere Jezus Christus. En aan zijn trouw. Is het dat niet, kind van God, wat de enige grond is voor hoop en verwachting, voor troost in leven en in sterven? Niet onze trouw, niet onze gerechtigheid, maar de trouw van de Heere Jezus Christus en zijn gerechtigheid. Vandaar dat de catechismus in deze geloofstaal zegt, wat is uw enige troost? Wel, ik zal het u zeggen, dat is niet mijn trouw, maar die enige troost ligt hierin, dat ik door de barmhartigheden van God en door mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus tot een kind van hem gemaakt ben. Met lichaam en ziel zijn eigendom ben. Daarin ligt mijn troost en andere troost is er niet. Het ligt aan Gods barmhartigheid en aan de trouw van de Heere Jezus Christus. Ja, daar ligt de grond. Daar ligt de troost. Kijk, en dan wordt er ook gezegd dat die troost, die enige troost daarin bestaat dat ze met lichaam en ziel het eigendom geworden zijn van deze Heere Jezus Christus. En niet alleen in het leven, maar ook in het sterven. Als het gaat om de troost die deze zaligmaker verdiend heeft, gemeente, dan moeten we niet slechts denken aan de hemelse heerlijkheid. Al mogen we daar zeker ook aan denken. Dan moeten we niet slechts denken aan de ziel die gered wordt. Al is dat wel het voornaamste. Maar dan moeten we hierbij stilstaan dat het de Heere Jezus Christus te doen is. Om lichaam en ziel, om de mens in leven en in sterven. Christus wil een volkomen zaligmaker zijn. Hij wil zijn volk zalig maken hier op deze aarde al. Ik weet het. De zaligheid die ze hier op aarde ervaren zal altijd ten dele zijn. Want er blijft nog veel, zoveel zonde over en zoveel strijd over. Maar als Christus zijn volk gaat verlossen, dan wil hij hier op aarde al een zaligmaker zijn. En niet slechts aan het einde van het leven. Denk daar goed om, jonge mensen, kinderen en ook ouderen. Laat het niet op het einde aankomen. Denk niet, nou ja, de Heere Jezus Christus kan ook op het laatste ogenblik nog iemand zalig maken. Dat kan hij, ja zeker. De moordenaar aan het kruis is een heel duidelijk voorbeeld daarvan in de Bijbel. Maar vergeet het ook niet dat er maar één zo'n voorbeeld in de Bijbel staat. Van iemand die op het laatst van zijn leven aan de poorten van de eeuwigheid bekeerd werd. Dat voorbeeld, dat ene voorbeeld, staat er om te onderstrepen dat we nooit behoeven te wanhopen. Dat het niet meer zou kunnen, het kan zelfs tot het laatste toe. Maar tegelijkertijd moeten we zeggen dat bij alle anderen, zoals in de Bijbel gesproken wordt over geestelijk leven, het in hun leven gebeurd is. We mogen het nooit op het einde laten aankomen. Want de Heere Jezus Christus wil een zaligmaker zijn in leven en in sterven. Daarom moet u maar niet alleen vragen of u zalig mag sterven. Dat mag u ook vragen. Maar u moet ook leren vragen of u zalig mag leven. Of u in uw jeugd, of nu u misschien nog niet zo oud bent, de Heere mag leren vrezen en mag leren kennen. Of u terwijl u nog jong bent, uit die banden van nood en dood bevrijd mag worden. En het eigendom mag worden van die grote zaligmaker. Want het gaat om leven en sterven. Het gaat ook om lichaam en ziel. Als de Heere Jezus Christus in zijn grondeloze trouw en barmhartigheid mensen opzoekt en mensen redt van de dood, dan redt hij ze met lichaam en ziel van de dood. Dan zijn ze met lichaam en ziel het eigendom van de Heere Jezus Christus. Ik weet het, dat Gods kinderen daar in dit leven vaak maar heel weinig van zien. En ik weet ook dat ze tot die hoogte innerlijk vaak niet kunnen komen. Maar toch is het waar vanuit het woord van God dat Gods volk met lichaam en ziel gekocht is. En dat Gods kinderen niet alleen met de ziel, maar ook met hun lichaam voor rekening liggen van een ander. En het kan in het leven van Gods geoefende kinderen wel eens zo heel sterk leven. Dat niet alleen hun ziel gered is, maar ook hun lichaam eigendom geworden is van de Heere Jezus. Als je dan aan het ziekbed staat van een geoefend kind van de Heere, die diep ingeleid is in deze dingen, en erbij leven mag, dan kun je wel eens iets horen, dat nu niet alleen hun ziel gered is, maar ook wat er gebeurt met die ziekte, met hun lichaam. Dat nu niet van het toeval afhankelijk is. Of van het noodlot afhankelijk zou zijn. Maar dat ze zelfs met hun zieke lichaam voor rekening liggen van de Heere Jezus Christus. Dan kun je wel eens horen dat iemand die doodziek is, misschien iemand die op zijn sterfbed ligt, getuigen mag. Dat ik hier liggen mag, is betaald door die getrouwe zaligmaker. Dat ik verzorgd mag worden, is betaald door zijn bloed. Dat er geneesmiddelen zijn, waardoor ik verzachting van de pijn ontvang, is verworven door de kruisverdiensten van Emmanuel. En dat ik straks zal moeten sterven, mogen sterven. Dat mag ik op kosten van een ander. Want Christus heeft zijn volk met lichaam en ziel gekocht. En daarom is het zo dat als Gods kinderen sterven, dat lichaam en ziel wel gescheiden worden. En het ontzielde lichaam straks aan de schoot van de aarde zal worden toevertrouwd. Maar dat die getrouwe zaligmaker die de ziel tot zich nam in heerlijkheid, dat lichaam niet zal verlaten.
dat lichaam wat in de aarde rust, ook wanneer het tot stof wederkeert, dat is gekocht, dat is het eigendom van koning Jezus. En dat eigendom van koning Jezus, al moet het naar het woord van God tot stof wederkeren, dat zal door de kracht van Christus straks volmaakt God aanschouwen. En staan voor de troon en voor het lam. En kan het wel eens zijn, gemeente, dat je bij het graf van een kind van God mag staan. En het woord van God mag opengaan. En dat over deze dingen gesproken wordt. Met lichaam en ziel. Dat lichaam van moeder, van vader, dat we aan de aarde toevertrouwen, waarvan we afscheid hebben moeten nemen. Die ogen die nooit meer zullen glanzen, die handen die zich niet meer zullen bewegen, in die ogen waarin we nooit meer liefde, pijn, vreugde zullen lezen, hier op aarde. Dat lichaam, dat ligt voor rekening van een ander. Die ogen zullen God aanschouwen. Die handen zullen zich uitstrekken naar God en naar het Lam. Want ze zijn met lichaam en ziel gekocht. En daarom, wat er ook gebeurt in het leven van Gods kinderen, in het leven van hen die eigendom geworden zijn van deze koning, lichaam en ziel zijn van hem. Wat er ook gebeurt, hij zorgt. In voorspoed en tegenspoed. In rouw en verdriet. In ziekte en in gezondheid. Zelfs bij het naderen van de dood. Want dat is het. Eigendom zijn van hem. In leven en sterven. Met lichaam en ziel. Daarvan zegt de catechismus het aan het begin. Dat is nu de enige troost, het enige anker. En vandaar dat de vraag ten slotte tot ons komt. Ja, en wat is dan nu uw enige troost? Wat is jouw enige troost, jonge meisje in de kerk? Wat is mijn enige troost? En vraagt hij... Stel die vraag maar heel persoonlijk. Hoe staat het nu met mij? Ken ik deze dingen? Weet ik dat ik als een verloren zondaar ben overgegaan uit het rijk van de duisternis in het rijk van het wonderbaar licht van koning Jezus? Of stel ik me nog tevreden met allerlei schijnvormen van troost? Ach, ik moet het zeggen vanmorgen, er zijn er velen. Niet alleen in deze wijde wereld. Maar ook binnen de gemeente, binnen de kerken. Die als ze eerlijk zijn voor God en voor mensen, op die vraag moeten antwoorden, die troost ken ik niet. Ik sta nog voor eigen rekening. O, juist dan komt het vanuit dit woord en vanuit dit onderwijs van onze Heidelberger zo met name tot ons. Dat er een wonder gebeuren moet. Dat ons hart vernieuwd moet worden. Dat banden verbroken moeten worden. Zullen we daarom bidden? Zullen we daarom smeken? Worstelen we daarom? Ja, maar zegt u, dat kan een mens toch zichzelf niet geven, zelfs het gebed nog niet. Hoe weet u dat? Hebt u dat persoonlijk ondervonden? Of is het een goedkoop smoesje om uw geestelijke luiheid en uw innerlijke gemakzucht achter te verbergen? Want inderdaad, het is waar dat we onszelf geen gebed kunnen geven. Maar vragen we dan aan de Heere, Heere, leer me om deze dingen bidden. Want u hebt het toch zelf in uw woord gezegd dat u er van het huis van Jacob om gebeden wilt zijn. Vergeet het niet, jongen of meisje in de kerk, God wil er om gebeden zijn. Hij wil er door zondige mensen, ook door zondige jonge mensen, om gevraagd zijn. Om die enige troost. Hij wil er om gevraagd zijn, want hij heeft dat zelf in zijn woord gezegd. Misschien zijn er mensen die zeggen, wanneer die vraag tot mij komt, wat is uw enige troost? Ja, dan durf ik niet ontkennen dat er iets in mijn leven gebeurd is. U mag misschien spreken van onderwijs uit het woord van God. Iets zien van uw grote nood. De bede heeft oprecht in uw hart geleefd. Och Heere, och wie het mijn ziel door u gered. En daar is de Heere wel eens in meegekomen. Daar heeft de Heere wel eens licht gegeven. Maar u zegt om nu te zeggen dat ik het eigendom van een ander geworden ben. Ja, daar schrik ik voor terug. Dan moet ik zeggen, dat ken ik niet. Dat durf ik niet te zeggen. Betekent dat het dan allemaal niets geweest is? Dat die bemoeienissen van de Heere, dat spreken van God in het verleden, dat Hij zich tot mij wende in mijn nood, dat allemaal geen betekenis heeft? Nee, zeker niet. Veracht geen ding wat de Heere deed. Veracht niets wat de Heere gaf en wat de Heere sprak. Maar als u zeggen moet, ja, eigendom van Christus, dat is voor mij te hoog. Ik kan er niet bij. Het is toch uw grootst verlangen niet? Om dat nu ook persoonlijk in de beleving te leren kennen. Want als de Heere in ons leven begonnen is, dan dringt de Heere door zijn woord en door zijn geest toch aan om hem te leren kennen, om die getrouwe zaligmaker te leren kennen. Vraag dan maar veel of hij zichzelf aan u wil openbaren. En hij openbaart zich als die troostende zaligmaker, die mensen losbreekt uit de banden van de nood en van de dood. Hij openbaart zich door zijn woord en door zijn geest. Dan laat hij zien hoe arm we zijn buiten hem. Zodat we op alles wat niet God en niet Christus is, zodat we dat afleren schrijven en de dood op leren schrijven. Opdat hij alles wordt. En als hij alles mag worden voor een zondaar die alles verzondigd heeft. Die getrouwe zaligmaker. Ja, dan ontvang ik ook de vaste troost. Dat ik nu niet meer voor eigen rekening sta. Maar voor rekening ben van een ander. O, u die van verre staat. U die de Heere vreest, maar toch zoveel vragen hebt. Zoek toch om die troost. Ook heel persoonlijk in zijn volheid en in zijn kracht te ontvangen. Zoek toch in uw onrust. Heb niet genoeg aan is een moment van troost hier en een ogenblik goed daar. Maar zoek om die vaste troost in die getrouwe zaligmaker te vinden. Dat geeft vastheid aan het leven. Dat geeft een vaste troost. En dat geeft ook een vast vertrouwen. Want kijk, zo staat het in het oude Duits van die oude Heidelberger catechismus. Wat is uw enige troost? En er wordt een woord gebruikt wat ook met vertrouwen vertaald kan worden. Troost heeft dezelfde stam als het woord vertrouwen. Wat is uw enige vertrouwen? Als ik die vastheid in Christus kennen mag. De vastheid die verankerd ligt in die getrouwe zaligmaker Jezus Christus. Ja, dan zeg ik het ook in het geloof. Met heel mijn hart. Dat is mijn enige troost. Dat ik nu verlost ben van zonde, verlost ben van mezelf. En niet meer voor eigen rekening sta. maar met vertrouwen mag zeggen, ik ben van een ander, gekocht met zijn bloed, met lichaam en ziel, niet mijns, maar mijn getrouwe zaligmaker, Jezus Christus eigen. Dat zegt het ware geloof, het levende geloof, in Christus. Wat een wonder als je dat mag zeggen. Dat geeft hoop voor de toekomst en vertrouwen in het leven. Dat geeft de vastheid waarvan McShane zong in dat bekende gedicht. Nu ken ik die waarheid, zo diep als gewis dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Nu tart ik de dood, nu verwin ik het graf. Nu neemt mij geen Satan mijn zegekroon af. Nu reis ik getroost onder het heiligend kruis naar het erfgoed daarboven in het vaderlijk huis. Mijn Jezus glijdt mij door de aardse woestijn. Gestorven voor mij zal mijn zwanenlied zijn. Wat is uw enige troost? Amen. Eindigen we met dankzegging en gebed. Heere, Gij zijt het die ons deze morgen gaf, waarin we bij deze ontroerende woorden mochten stilstaan, woorden van troost. O God, als we die troost nog missen, wil U ons troosten door die troost die in Christus alleen te vinden is. En wil U uw volk vertroosten, Heere, ja, laat ze te Jeruzalem vertroost mogen worden. O wil U uw woord zegen. Het is in alle gebrek gebracht wanneer we zien op onszelf. Maar zegen U het, want het is toch uw woord. Dank, Heere, dat U ons ook gaf om uw woord te prediken. Dat U, ondanks de verwarrende dagen die achter ons liggen, met zoveel indrukken en zoveel dingen, gaf dat we uw woord mochten uitdragen. Wil U het zegenen aan ons aller hart. We vragen het om Jezus wil, uit genade. Amen. Psalm 119, vers 25. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Dit is mijn troost, in druk mij toegelegd. Dit leert mijn ziel, u achteraan te kleven. 25 van Psalm 119. Gaat heen in vrede. Draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.